Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 11e en het 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e, dit is de dag, de roem der dagen, dien Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Laten we deze twee versen zingen hier, maar ook thuis. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 28ste hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 49ste vers: Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 49.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Matteüs 28, vers 1 tot en met 15. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze paasmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, daarvan het zesde vers, daarvan het eerste gedeelte. Matteüs 28, vers 6a, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden een paasspreek bij een open graf. Een paasspreek bij een open graf. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een teleurstellende preek. In de tweede plaats een onderwijzende preek. En in de derde plaats een bevestigende preek. Een paasspreek bij een open graf. Onze eerste gedachte, een teleurstellende preek. We letten dan op de eerste woorden van de tekst: Hij is hier niet. Onze tweede gedachte, een onderwijzende preek, want Hij is opgestaan. En onze derde gedachte, een bevestigende preek, gelijk Hij gezegd heeft. Gemeente, op Goede Vrijdag mochten wij stilstaan bij het laatste kruiswoord. De Heere Jezus heeft toen gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Hij gaf zijn ziel in de handen van zijn Vader. En vanaf dat ogenblik, jongens en meisjes, is de ziel van de Heere Jezus geweest in de handen van zijn hemelse Vader. Tot op het moment van zijn opstanding uit de doden. En gemeente, wat moet dat voor de Heere Jezus heerlijk geweest zijn. Met eerbied gesproken. Na de drieurige duisternis aan het kruis, waar Hij de godsverlating heeft ingeleefd, dat zijn ziel nu weer verenigd mocht zijn met zijn Vader, mocht liggen in de milde handen van zijn hemelse Vader. Want immers, onze ziel heeft ook een bewustzijn. De mensen nu die in de hemel zijn met hun ziel, hebben een bewustzijn. De mensen die in de hel zijn met hun ziel, hebben een bewustzijn. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man, die zijn ogen opsloeg in de pijn. En denk ook maar aan Lazarus die daar mocht zijn met zijn ziel in de schoot van Abraham. O gemeente, wat moet dat geweest zijn voor de Heere Jezus Christus, weer thuis bij de Vader, weer verenigd met zijn Vader. We zouden ons voor kunnen stellen dat zijn ziel de hemel nooit meer zou verlaten. En toch, op de paasmorgen, is de ziel van de Heere Jezus vanuit de handen van zijn Vader weer teruggekeerd naar deze aarde. En waarom heeft de Heere Jezus dat gedaan? Waarom is Hij niet bij zijn Vader gebleven? Daar zijn twee redenen. In de eerste plaats zijn lichaam. Zijn lichaam was nog op deze aarde. Zijn lichaam moest met zijn ziel weer verenigd worden. En daarom keerde zijn ziel terug naar de aarde. Zijn werk was wat dat betreft nog niet klaar. Hij moest ook zijn lichaam nog ophalen, want anders zou het lichaam van de zijne straks verloren zijn. En in de tweede plaats is de Heer Jezus teruggekeerd naar deze aarde om zijn kinderen te onderwijzen. 40 dagen is hij nog gebleven. Hoe zouden ze anders de boodschap van Pasen begrijpen? De engelen die konden die boodschap wel preken, maar als de Heer Jezus niet zelf aan zijn discipelen zou verschijnen, hoe zouden ze het ooit kunnen bevatten? Dus mag ik het zo zeggen, zijn terugkeer naar de aarde op de paasmorgen is uit liefde tot zijn kinderen. En wat is er intussen met zijn lichaam gebeurd, jongens en meisjes? Het lichaam van de Heer Jezus is in die dagen niet in de hemel geweest. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen hing zijn lichaam nog aan het kruishout. Jozef van Arimathea heeft toestemming gevraagd aan Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus van het kruis af te mogen halen. En toen Pilatus zag dat de Heer Jezus echt gestorven was, toen heeft hij die toestemming gegeven. En samen met Nicodemus, die zijn zielenvriend geworden was, heeft Jozef van Arimathea heel voorzichtig dat lichaam van de Heer Jezus van het kruis afgehaald, de spijkers losgemaakt, en daarna heeft hij dat lichaam ingewikkeld in een fijn lijnwaad, en tussen dat fijne lijnwaad heeft hij een mengsel gedaan van mirre en aloë, bijna 30 kilo, dus heel veel. En zo heeft hij het lichaam, zo hebben zij het lichaam van de Heere Jezus begraven. De beide Maria's waren daar ook bij. Maar het moest allemaal snel. Het was eigenlijk geen gewone begrafenis, want de Sabbat kwam. En op de Sabbat mag je niet werken. En toen de Sabbat kwam, toen hebben zij gerust naar het gebod. En toen volgde de zaterdag, de stille zaterdag. Op de stille zaterdag waren zij thuis, met een hoofd vol met gedachten. En zodra als het licht wordt, als de zondag aanbreekt, dan gaan ze naar het graf. De beide Maria's, Maria Magdalena, Maria uit Magdala betekent die naam, en Maria de moeder van Jacobus, de vrouw van Cleopas, en Salome, de vrouw van Zebedeus, en ook Johanna, weten we uit het Lucas-evangelie, de vrouw van Gusas. Een paar verstrooide kerkgangers op de paasmorgen. Wat valt er van deze kerkgangers te zeggen? In de eerste plaats, het zijn kinderen van de Heere. Het zijn godvruchtige vrouwen. Maria Magdalena bijvoorbeeld, de Heere Jezus heeft uit haar 7 duivelen uitgeworpen. Er was een heel groot wonder in haar leven gebeurd. En ook in het leven van de andere vrouwen, zij hadden de Heere Jezus leren kennen. Ze hebben hem mogen volgen. Ze hebben hem lief, want ze hebben hem gedeeld van hun goederen. Ze wilden wel alles aan hem geven. En zo zijn ze hem gevolgd naar Golgotha. En Maria, de beide Maria's, zijn nog meegegaan naar de hof van Jozef van Arimathea. En toen hield alles op. Godvruchtige vrouwen die in het donker lopen, die geen uitzicht hebben, die het niet meer weten. In de tweede plaats, het zijn moedige vrouwen. Want ze komen toch maar. De discipelen zitten overal verstopt. Thomas durft het huis niet uit te gaan. Maar er is iets wat deze vrouwen trekt, en dat is zo sterk, dat niemand ze tegen kan houden. Dat is de trekking van de liefde. En door die trekking wordt al hun angst overwonnen. Het zijn moedige vrouwen. Het zijn missende vrouwen. Ze zoeken Jezus. Ze zijn hem kwijt. En hun gemis is een levend gemis. Het is niet alleen dat ze praten over het gemis van Jezus, maar zij leven dat in. Bovendien is dat een gemis van mensen die Jezus kennen. Er is een onderscheiden Christusgemis. Ik geloof dat er mensen in de gemeente zijn die de Heer Jezus missen, maar hem nog zo duidelijk niet kennen. Die uitzien dat hij zich openbaart in hun hart. Dat kan een Christusgemis zijn. Maar er zijn ook mensen die de Heer Jezus missen nog veel dieper, omdat ze hem eerst hebben leren kennen en daarna kwijtgeraakt zijn. De Heer Jezus was alles voor hen geworden en nu zijn ze hem kwijt. En als het wel eens licht geweest is in je leven en het wordt daarna donker, dan is die duisternis nog veel donkerder dan de duisternis daarvoor. Het zijn missende vrouwen. Het zijn bestreden vrouwen. Ze worden aangevallen van binnen, want op weg naar het graf, dan zegt plotseling een van hen: wie zal de steen van de deur van het graf afwentelen? Met andere woorden, onze weg loopt dood straks. Wij komen bij het graf en dan kunnen we er niet eens in. Aan alle kanten is het onoplosbaar. En tenslotte, gemeente, het zijn ook blinde vrouwen. Kan dat, dat je een kind van de Heere bent en toch met blindheid geslagen? Ja, dat zien we hier heel duidelijk. Want het doel van deze vrouwen is om het lichaam van de Heere Jezus te zalven. En jongens en meisjes, dat is nergens voor nodig. Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hadden het allemaal wat snel moeten doen, omdat de Sabbat aanbrak. En toen zijn die vrouwen nog net even naar de winkel geweest, voordat het donker werd. En ze hebben specerijen gekocht. En nu zijn ze in de vroege morgen gekomen om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Ze willen het wassen, zoals dat gebeurt normaal gesproken bij een gestorvene. Ze willen het lichaam zalven. Maar dat is nergens voor nodig. Dat hadden ze ook kunnen weten. Een dode moet gewassen en gezalfd worden, maar een levende niet. Dit is een duidelijk bewijs dat ze blind zijn voor de opstanding van de Heere Jezus. Dat verstaan ze nog niet. Ze hebben wel veel geleerd, maar ze weten ook nog veel niet. En dan komen ze bij het graf. Het graf is open. Ze vinden het graf leeg. Ik lees bij Lucas dat ze het graf ingaan en ze vinden het lichaam van de Heere Jezus niet. En dan worden ze twijfelmoedig. Dan zijn er allerlei gedachten die door hun hoofd en door hun hart gaan. Maar plotseling zien ze dan twee mannen in blinkende kleding, twee engelen, twee boodschappers uit de hemel die gezonden zijn en die een preek gaan houden voor deze vrouwen, een paaspreek. Een hele korte preek maar. En die preek die begint met een grote teleurstelling. Want de engel zegt: hij is hier niet. U zult hem hier niet vinden. Nou, dat is de grootste teleurstelling die die vrouwen ten deel kon vallen. Want ze zijn gekomen om hem te vinden. En ze hoopten hem daar te vinden, daar in het graf. Zij zoeken Jezus. En ze weten dat Jezus niet meer leeft. De engel zegt ook, ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruist was. Ik weet dat u zoekt de dode Jezus, de gekruisigde Jezus, de begraven Jezus, maar hij is hier niet. Hun weg loopt helemaal dood. Ze lopen helemaal vast. De levende Jezus zijn ze kwijt. En nu zijn ze zelfs de dode Jezus ook nog kwijt. Gemeente, misschien is de paaspreek van morgen voor u ook een grote teleurstelling. Want dat is ook mijn boodschap van morgen. Hij is hier niet. Dat is de boodschap aan al de mensen die Jezus op een verkeerde plaats zoeken. U vindt hem daar echt niet. Hij is hier niet. Het is de boodschap voor Gods kinderen die een dode Jezus lief gekregen hebben, voor wie het Goede Vrijdag geworden is en die Jezus zoeken onder de doden. Ik moet u zeggen vanmorgen, hij is hier niet. Uw zoektocht loopt dood. Dat is een teleurstellende preek. Ik begrijp het. Maar u moet ook vastlopen met Pasen. Willen wij onderwezen worden in de opstanding van de Heere Jezus Christus, dan zullen we eerst vast moeten lopen. Dat gaat aan al de weldaden vooraf. Hij is hier niet. Hij is niet in het graf. En ik wil eraan toevoegen, gelukkig niet. Want wat voor plaats is het graf? Wat bedoelt de engel met het woordje hier? Hij wijst als het ware naar het graf van Jozef van Arimathea. Hij zegt, hier is hij niet. Wat is het graf voor een plaats? Het graf is niet een plaats om te wezen voor de Heere Jezus. Het is niet een aangename plaats. De begrafenis van de Heere Jezus hoort niet bij zijn verhoging. De begrafenis van de Heere Jezus hoort bij zijn vernedering. De begrafenis was een vernedering. Het graf is een plaats van vernedering. Het is geen verhoging om in het stof gelegd te worden. Het is geen verhoging om in het graf gelegd te worden. Het graf is een strafrechtelijke plaats. Het graf hoort bij het oordeel, bij de straf over de zonde. God heeft gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En later, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gemeente, al die begrafenissen waarvan wij horen en waarvan we getuigen zijn, dat getuigt tegen ons. Het graf, dat doet denken aan de zondeval en het oordeel Gods. En de Heere Jezus is daar niet. Hij is daar wel geweest, maar hij is daar niet gebleven. Het zou er heel somber uitzien als de Heere Jezus in het graf gebleven was. Maar hij is niet meer onder de doden. Mensen die Jezus zoeken onder de doden, die een dode Jezus hebben lief gekregen, dat zijn toch mensen die denken dat ze nog iets kunnen. Ze hebben hun zalven, hun specerijen, hun liefde. Ze willen nog iets voor Jezus doen. Maar Pasen predikt ons, volk van God, u kunt niks voor Jezus doen. U hoeft ook niks voor Jezus te doen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En daarom moet de paaspreek voor u ook teleurstellend zijn en de weg ook doodlopen, opdat u de middelaar leert kennen in zijn verhoging, in zijn middelaarsheerlijkheid. Weet u wat die paaspreek van de engel laat zien? Dat het zo nodig is dat de Heere het wonder van Pasen ook aan zijn kinderen zelf openbaart. Dat is nodig met kerst, dat is ook nodig met Pasen. We gaan naar onze tweede gedachte. Een onderwijzende preek. De engel zegt, dat is het tweede punt van de preek, jongens en meisjes van de engel. Na die teleurstelling volgt onderwijs, want hij is opgestaan. Toen ik voor de eerste keer in Israël was en een bezoek bracht in de graftuin, hoewel we niet weten of dat het graf van de Heere Jezus geweest is, maar het zou het kunnen zijn, of het is in ieder geval een voorbeeldgraf, zoals het was in die tijd, toen was er nog een deur voor dat graf. Nu hebben ze de deur weggehaald om de doorstroom van mensen te bevorderen. Eigenlijk is dat jammer. Er was een houten deur voor en daar stond een bordje op met deze woorden: He is not here, for he is risen. Dat is onze tekst. Hij is niet hier, want hij is opgestaan. Je komt daar in een leeg graf. Daar is niets te vinden. Gelukkig niet, for he is risen. Hij is opgestaan. Wat een wonder. Stel eens voor dat hij daar nog wel te vinden zou zijn. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen. We kunnen dit op twee manieren lezen. In onze Statenvertaling is het vertaald met opgestaan. En dat is eigenlijk bekeken vanuit de Heere Jezus Christus zelf. En wat is het ook mooi om dat te doen. De vrouwen die bekeken Pasen vanuit zichzelf. En ze kwamen geen millimeter verder. Maar de engel laat het zien vanuit de Heere Jezus zelf. Hij is opgestaan. Denkt u nou werkelijk, lieve vrouwen, dat hij in het graf gehouden kon worden? Ach, wat kent u nog weinig van de Heere Jezus? Wat weet u nog weinig van zijn goddelijke kracht? Hij is opgestaan. In één ogenblik. Dat is wat, jongens en meisjes, de mensen die ziek geworden zijn van het coronavirus, als ze al beter mogen worden, dan hebben die mensen lange tijd nodig. Sommige mensen hebben weken nodig om weer op krachten te komen. En de Heere Jezus is in de dood geweest en hij heeft geen weken nodig om weer op krachten te komen, maar één ogenblik. Zo groot is koning Jezus. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft geen herstel nodig. Hij is God en mens en zijn godheid heeft gewaakt over zijn mensheid. En daarom is zijn lichaam in het graf niet verteerd. En zo heeft hij zijn eigen lichaam tot leven geroepen. Hij is opgestaan. Het lege graf, daar gaat zo'n troostwoord van uit, gemeente. Christus is een almachtige koning. Wat een zaligmaker heeft de kerk. En om dat nou te leren, moeten onze wegen doodlopen. Het is te groot om te bevatten. Er gebeuren deze dagen dingen die zijn zo moeilijk, zo pijnlijk, zo diep, dat ik wel eens denk het is te groot, te diep om het te bevatten. Maar datzelfde denk ik ook als ik vanmorgen op de preekstoel sta, om het wonder van Pasen u te prediken. Gemeente, het is te hoog om het te bevatten. Hij is opgestaan. Jezus is sterker dan de dood. Jezus is sterker dan het graf. Jezus heeft de dood voor eeuwig achter zich gelaten. Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee de zijne al uit het graf verlost. Jezus maakt zijn woord waar, wat hij tot zijn discipelen gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. Jezus is sterker dan al zijn vijanden. Straks dan moeten zojuist zijn de wachters al beschaamd gevlucht, omdat hij zo duidelijk de leugen aan de kaak stelt. Zie het eens vanaf de zijde van Jezus. Die vrouwen zochten een dode Jezus, maar er is veel meer in Jezus dan ze ooit hebben gezien. Er is veel meer te krijgen dan ze ooit hebben ontvangen. En wat is nodig? Dat Gods kinderen in de kennis van de Heer Jezus Christus mogen opwassen en toenemen. Hij is opgestaan. Maar in het Grieks kun je hetzelfde woord ook vertalen met opgewekt. We denken dan aan de aoristusvorm die gebruikt wordt. En dan wordt hier gezegd dat iets voor altijd, voor eens en voor altijd is gebeurd. Dan mag je het passief lezen. Hij is opgewekt. Dus dit zegt niet alleen iets over de Heer Jezus Christus, maar dit zegt ook iets over zijn hemelse Vader. Pasen, gemeente, predikt ook wie God de Vader is. Dat hij met Pasen niet meer is een vertorend rechter voor zijn kinderen, maar dat hij is een liefdevol Vader. Pasen predikt ons dat de Vader tevreden is. Pasen predikt ons dat de Vader de prijs accepteert. Want anders had hij de Heere Jezus niet opgewekt. Pasen predikt ons dat de Heere Jezus de straf heeft voldaan. Dat de vloek is weggenomen. Dat de wet is volbracht. Dat Gods deugden zijn hersteld. Dat Gods recht tevreden is. Pasen predikt ons dat het welbehagen des Vaders nu door de handen van de Heere Jezus Christus gelukkiglijk voortgaat. Pasen predikt ons dat de Vader en de Zoon weer verenigd zijn. En dat daarom de Vader en de Kerk ook weer verenigd zijn in de Heere Jezus Christus. Nooit had de Vader hem opgewekt. Nooit had de Vader hem toestemming gegeven om het graf te verlaten als er ook nog maar iets aangebracht had moeten worden. Maar Pasen predikt ons, gemeente, dat de zaligheid in Christus volkomen is. Dan daarom zegt de Heere Jezus ook tegen Maria: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Hij heeft mij opgewekt. En Maria, omdat hij met mij tevreden is, daarom is hij het ook met u. Want ik heb het voor u gedaan. Ik ben in uw plaats geweest. Kijk, daar zijn deze vrouwen nog blind voor. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. O gemeente, de paasprediking is zo'n rijke prediking. Uit Pasen vloeit alles voort. Stel nou eens voor dat het Goede Vrijdag geweest is en geen Pasen werd, dan was het allemaal nog vastgelopen. Want wie moest dan de zaligheid brengen in de harten van mensenkinderen? Pasen predikt ons dat de Heere Jezus de dood heeft overwonnen. En daarom kunnen dode zondaren nog levend gemaakt door zijn opstandingskracht. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Misschien bent u bezorgd over uzelf. En zegt u, nou zijn er zoveel roepstemmen, dominee. Nou zou een mens toch wel klein moeten zijn. Verbroken moeten zijn. En weet u wat ik aan mezelf merk? Dat ik altijd nog doorga. Dat ik altijd nog de oude ben. Ja, u kunt de dood niet overwinnen. Die in uw hart is. De geestelijke dood kunnen wij niet verbreken, helaas. Maar Pasen predikt ons dat er één is die het kan. Hij heeft de drievoudige dood overwonnen. En daarom kon Paulus zeggen tegen de gemeente van Efeze, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. Al Gods kinderen waren eerst dood. Geestelijk dood. Maar door zijn opstandingskracht zullen er komen tot het leven. Dat is ook mijn bemoediging, gemeente, als ik hier sta voor dit zo lege kerkgebouw. Ezechiël, voor hem was het nog erger. Hij stond voor een dal vol met dorre doodsbeenderen. Dorre doodsbeenderen, dat is nog erger dan lege banken. Thuis mogen mensen het woord nog horen. Maar de Heere heeft de prediking van Ezechiël willen gebruiken, opdat doden zouden leven. Ik leef en gij zult leven. Ik zal u uit de graven doen opkomen, o mijn volk. En daarom, al bent u geestelijk dood en al hebt u niet de levende indrukken. U bent onder het beste middel. U bent onder het middel van koning Jezus die dat woord wil gebruiken om dode zondaren levend te maken. Laten we ons daar biddend onder begeven, ook thuis. Jongens en meisjes, het is een echte kerkdienst vandaag. Het staat de Heere niet in de weg. Jullie zijn verhinderd. We zijn niet thuis gebleven omdat we niet naar de kerk willen, maar omdat we niet naar de kerk kunnen. En weet je, dat staat de Heere niet in de weg. Zul je thuis ook meedoen met de kerkdienst? Zul je meezingen? Ook al klinkt het misschien heel anders dan in de kerk, zul je meebidden, jeugd? Beseffen wij dat het woord van de koning nog klinkt? En dat woord dat kan zijn tot je eeuwige behoud. Jezus leeft. En hij gaat nog rond om dode zondaren levend te maken. Het had ook zo kunnen zijn dat dit middel er ook niet meer was. Dat we het woord niet meer hadden kunnen horen. Maar dat we dit nog mogen hebben, is ook een bewijs dat Jezus nog zondaren levend maakt. Hij gaat uit als de ruiter op het witte paard, overwinnende, en opdat hij overwon. Hij is opgewekt. Pasen, wat vloeit daaruit voort? De rechtvaardigmaking. Wat is dat, de rechtvaardigmaking? Ik denk dat die vrouwen dat hier ook nog niet zo goed beseffen, wat dat is, de rechtvaardigmaking. De rechtvaardigmaking wil zeggen dat de Heere Jezus in zijn opstanding een recht verworven heeft op het eeuwige leven. Dat hij de passen uit kan delen voor de hemel. Pasen predikt ons, zoals dat bekende lied zegt, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. De Heere Jezus heeft de ganse schuld weggenomen. En als dat zo is, dan hoef je van de dood niet meer bang te wezen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat mag de kerk met Pasen zeggen. Is dat niet rijk? Met kerst hoor je dat nog niet. Dat is het begin van het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Maar Pasen is het hart. Wat vloeit voort uit Pasen? Uit Pasen vloeit voort de heiligmaking. Wat is dat, de heiligmaking? Dat is zonder zonde leven. Kun je dat? Nee, dat kun je nooit. Maar het trof me dat de ouderling in het gebed voor de dienst aanhaalde dat Gods kinderen één plant worden met de Heere Jezus. In zijn dood en ook in zijn opstanding. Hoe zou ik kunnen leven zonder zonde? Hoe zou ik kunnen leven naar Gods wet? Hoe zou ik kunnen leven tot Gods eer zonder Jezus? Maar de opstanding van de Heere Jezus is de heiligmaking van zijn kinderen. In de gemeenschap met hem kunnen ze zonder zonde zijn. Zij hebben de zonde niet overwonnen, hij heeft de zonde overwonnen. De opgestane Christus leert zijn kinderen wandelen. Zonder onreinheid, zonder zonde, zodat hij ze straks aan zijn vader kan voorstellen als een reine maagd. En tenslotte uit de opstanding van de Heere Jezus vloeit de heerlijkmaking. Voor Gods kinderen behoeft het graf eigenlijk geen nare plaats te zijn. De Heere Jezus is hen voorgegaan. Hij heeft het graf voor zijn kinderen geheiligd. David mag zingen in Psalm 16. Mijn vlees zal in de grafkuil zeker wonen. Er mogen in deze tijd ook kinderen van God begraven worden, die wij brengen naar hun laatste rustplaats. Voor hen is het graf als een slaapkamer. De Heere Jezus zal ook voor hen zorgen. En ze blijven daar niet. Want straks dan zullen ze opstaan. Zijn opstanding is een bewijs van hun opstanding, van hun zalige opstanding. De dood heeft niet het laatste woord, maar de heiligmaking zal straks overgaan in de heerlijkmaking. De Heere Jezus kwam zijn eigen lichaam halen met Pasen. Maar hij komt ook het lichaam van zijn kinderen halen straks, als hun plaats bereid is en hij weder zal komen op de wolken des hemels. Wat een troost ligt er in die opstanding. Die vrouwen, die waren al zo blij met een dode Jezus. Maar de engelen zeggen, nee vrouwen, jullie moeten geen dode Jezus zoeken, jullie moeten een levende Jezus zoeken. En daarom heb ik jullie eerst teleurgesteld, om je daarna te meer te kunnen verblijden. Want er is geen troostrijker prediking dan de prediking van het open graf. De prediking van het lege graf. De prediking van de opgestane Christus. Een gemeente, die boodschap, die mag ook vandaag nog weer klinken. Jezus leeft. We gaan naar onze derde gedachte. Een bevestigende preek. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we die verzen uit Psalm 56. Het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 5 en 6. onze derde gedachte een bevestigende preek, gelijk hij gezegd heeft. Dus wat gebeurt er nu? De knecht van de Heere moet bevestigen en mag bevestigen wat de Heere al eerder heeft gezegd. Gelijk hij gezegd heeft. Wat laat dat zien? Dat laat in de eerste plaats zien onze blindheid. Want dit is geen compliment. Dit is een bestraffing. Dit is een zachte bestraffing. Gelijk hij gezegd heeft, met andere woorden. De engel had kunnen zeggen, wat komt u hier eigenlijk doen? U had kunnen weten dat het graf leeg zou zijn. Hij heeft het gezegd. De Heer Jezus heeft het voor zijn lijden verschillende keren gezegd. Dat hij ging lijden, ging sterven, maar ook dat hij op de derde dag zou opgewekt worden. Dus ze wisten het. Maar ze hadden dat onderwijs niet verstaan. Er is een verschil tussen weten en weten. Ik geloof dat heel onze gemeente mag weten, gemeente, dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Dat kunnen de kleinste kinderen nog wel beamen. Maar er is een verschil tussen weten en weten. Er is een verschil tussen weten met je verstand of een weten met je hart. En er kan zo'n groot verschil tussen zijn. Dat zie je bij deze vrouwen. Ze weten het wel, want ze hebben het gehoord. Maar in hun hart weten ze het niet. Jongens en meisjes, als de meester op school iets een paar keer gezegd heeft, dan kun je het weten. De meester legt iets uit, hij heeft het een paar keer gezegd. Als je dan goed luistert, dan kun je het toch weten. Maar weet je, sommige dingen zijn zo moeilijk, dat ook al heeft de meester ze een paar keer gezegd, dan weet je het nog niet. En eigenlijk is dat met deze dingen ook zo. De opstanding van de Heere Jezus. Sommige mensen doen alsof dat iets heel gewoons is. Maar die begrijpen niet dat de opstanding een onbevattelijk wonder is. Dat moet de Heere, die grote meester, inderdaad wel een paar keer zeggen. En dan komen Gods kinderen erachter dat ze eigenlijk maar heel dom zijn. Als ze over zulke grote dingen zijn. En het wonderlijke is dat als de Heere dat dan gaat leren, dan word je zelf zo klein. Dat zie je bij deze vrouwen. Blind. In de tweede plaats laat het zien de trouw van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus had kunnen zeggen, nou als jullie het niet geloven, dan doe ik het ook niet. Maar kijk, dat is nou het wonder van het werk van de Heere Jezus. Veel mensen maken het werk van de Heere Jezus afhankelijk van ons geloof. En zijn werk is niet afhankelijk van ons geloof. Het ongeloof van mensen zal zijn werk nooit teniet doen. Uw macht is groot, gaan we straks zingen. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. En de Heere leert zijn kinderen dat hij ondanks hun ongeloof getrouw zijn woord doet. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat is geen compliment voor Gods kinderen, dat is eerder een standje. Maar dat laat wel zien de grote trouw van die grote meester. En in de derde plaats laat het zien zijn geduld. Hij had het gezegd, hij had het duidelijk gezegd. En nu is hij opgestaan, nu verstaan ze het nog niet. En nou laat hij zijn knechten, de engelen, het nog een keer zeggen. Hij laat het hen bevestigen. Zie je wel? dat het zijn woord geweest is. De Heere komt erop terug. Wat een geduld. Wat een geduld, zoals bij de Emmausgangers. En volk des Heeren, herkent u dit niet? De Heere maakt altijd plaats voor zijn weldaden. Je kunt het nooit beredeneren. En als het gebeurt, dan begrijp je het nog niet. En dan gaat de Heere indachtmakende genade geven. En dan kan hij de preek van zijn knecht voor gebruiken. Om zijn eigen woord te bevestigen. En wat komt er dan vast te liggen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Tevoren heeft hij het gezegd. Toen heeft hij het gedaan. En achteraf heeft hij het bevestigd. En dan kunnen wij, als dat gebeurt, onszelf alleen maar heel diep schamen. Dat we zulke domme leerlingen zijn op de leerschool van deze onderwijzer. Jezus leeft, arme wereld. De wereld gelooft de leugen. De wachters zijn er goed voor betaald. En die leugen die gaat nog altijd rond, die verspreidt zich. Jezus is dood. God is dood. Arme wereld, als we dat geloven, Jezus leeft. Gemeente, u gelooft het. U gelooft het. Want anders dan zou u niet meeluisteren, dan zou u geen lid zijn van onze gemeente. U gelooft het. Maar waarom zoekt u hem dan niet? U gelooft het niet. Ja, u gelooft het met uw verstand, maar u gelooft het niet met uw hart. Dat zal eenmaal zo tegen ons getuigen. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En volk des Heren, wat heeft hij nou gezegd? Misschien bent u ook in vertwijfeling. Misschien loopt u allemaal vast. Misschien weet u het niet meer. Mag ik dan eens vragen? Ga nou eens even terug in de gedachten. Wat heeft de Heere nou tegen u gezegd? En wat hij gezegd heeft, dat doet hij ook. Altijd. Amen.